Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij uit Psalm 92 gaan zingen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het eerste en het tweede vers uit Psalm 92. Het tweede vers, gemeente uit Psalm 119, willen wij straks zingen nadat Gods heilige wet tot ons leven heeft geklonken. Psalm 119, het tweede vers. Hoort nu eerst allen Gods heilige gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En zo heeft Christus deze woorden van zijn vader samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Verootmoedigen we ons nu in ons hart voor het aangezicht van de Heer onze God. Laat ons samen bidden. Groot en heilig God, met vrees en beven komen wij in het gebed tot u. Met vrezen en beven omdat uw heilige wet als een eeuwig licht heeft geschenen hier in ons midden en tot in de uithoeken van ons hart en leven. Het is een vreze tegelijk, Heere, met vreugde. En zo komen wij in het gebed tot u gevlucht. Uw heilige wet die ons volkomen op onze plaats brengt, die ons volkomen doet zien wie wij zijn tegenover u, en die ons in alle opzichten toont hoe wij de afgelopen week geleefd hebben, en die tegelijk ons niet wegslaat in de wanhoop en het eeuwig verderf, maar die wet die gij deze morgen doet stralen in ons midden als de zon aan de hemel, opdat wij daardoor zouden mogen leven. Wij komen tot u, o eeuwige God, die zo werkt in Christus uw Zoon. En wij komen als gemeente en ieder persoonlijk in ons gebed tot u, om u te danken voor alle weldaden die ge ons hebt gegeven. De dagen die achter ons liggen, die gevuld waren met uw goedheid en uw gunst. En dat u ons nu stilzet op deze eerste dag van de nieuwe week om dat voor u uit te spreken en te gedenken, zodat wij mensen zijn die stilgezet worden. Wilt u dan nu door uw Heilige Geest ons ieder persoonlijk niet alleen raken, maar ook omkeren, bekeren, door het leven van uw Heilige Geest ons uit onze dood opwekken tot nieuw leven. En dat niet één keer, maar Heere, telkens opnieuw, opdat uw naam verheerlijkt worden en blijven in ons leven. We danken u voor deze kerkdienst en belijden u dat we, als u ons aan onszelf overliet, tot alle dingen in staat zijn en dat we zeker uw dienst niet zouden zoeken. Wij danken u dat u ons hier gebracht hebt, dat u ons de goedheid betoont van deze samenkomst in uw naam, dat we mogen zingen, bidden, luisteren, samen zijn in uw naam verenigd, o Heere, het wonder dat nu op deze zondagmorgen ons gegeven wordt. Daarvoor danken we u en we smeken u tegelijk, dit is een geschenk, zo groot, zo ontzagwekkend groot, dat wij het allicht zullen bederven. En we bidden u om bewaring daarvoor, dat deze dienst een geschenk van u is, dat wij in de vreze van uw naam mogen ontvangen, zodat het uitloopt op een rijk loflied, alleen naar u gericht. Dat het verwoesten mag het rijk van de boze, dat het afbreken mag ons ongeloof. Heere, wilt u zo uw Heilige Geest ons genadig schenken, opdat wij hem mogen zien die gij daartoe gezonden hebt, uw enig geboren Zoon. Laat Christus in ons midden zijn als de verhoogde Zoon des mensen in het midden van de gemeente. Wilt u daartoe uit uzelf nemen wat ons ontbreekt, ook met name voor hen die heel diep door het leven gaan, in diepe wegen, door diepe plaatsen, die geestelijk in een grote strijd zijn gekomen, die ze nog nooit zo gekend hebben, een en al duisternis en aanvechting. Laat dan uw evangelie met alle kracht en troost van de hemel in ons hart mogen zijn. Heere, hoor ons gebed uit genade. We buigen ons voor u als mensen die met schuld zijn beladen. Wilt u genadig door het bloed der verzoening ons daarvan verlossen. En geef ons genadig uw Heilige Geest dat we ook van onze zonde verlost willen worden, opdat we bevrijd voor u mogen leven als kinderen, die ook in dit uur naar hun Vader opzien, wat hij nu tot hen heeft te zeggen, opdat ze verder kunnen door dit leven. Wij vragen u dit in de naam van Jezus Christus voor al degenen die in uw naam bijeen zijn over de hele wereld. Tot lof van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing, gemeente, is eerst uit het Oude Testament, het boek Deuteronomium 8, vers 2 tot en met 6. Dat is tegelijk ook de tekst voor de prediking, dat wij vanmorgen terugzien op de tocht door de woestijn, die we niet echt zullen afsluiten, maar wel wat deze zomer betreft, vanmorgen een moment terugzien en dan beleven en welzijn volgende week zondagmorgen vooruitzien vanuit de woestijntocht van Israël. Wij luisteren naar Gods woord in Deuteronomium 8, vers 2 tot en met 6, waar Mozes in Gods naam tot het volk aldus spreekt. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Bekent dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heeren uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Hier eindigt onze eerste lezing. En dan luisteren we naar het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 4. Waar een woord hier uit Deuteronomium 8 terugkeert. Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat ge niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Gemeente, vanmorgen mag de tekst voor de prediking dus zijn de eerste schriftlezing, Deuteronomium 8, vers 2 tot en met 6. Als inleiding daarop willen wij zingen uit Psalm 78, het tweede en het derde vers. We gaan ons gereed maken tot een liefdedienst. Er is nu een gewone diaconiecollecte en bij de uitgang een collecte voor de kerk, gaven die wij heel hartelijk in uw liefde aanbevelen. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de medische zending, nu alvast heel hartelijk bij u aanbevolen. Wij hopen dan op die zondag zelf in beide diensten voor u te mogen voorgaan, 's morgens in de Sionskerk en 's avonds is er weer een dienst in de grote kerk volgende week, waarin ook het teken en zegen van de heilige doop mag worden bediend in het midden van de gemeente. Met het oog daarop is er morgenavond, maandag, om 8 uur, doopzitting in de consistorie. De zendingskrans, het bestuur wil nu alvast graag meedelen dat de zendingskrans met de vergadering weer op te beginnen op maandag 11 september, dus morgen over een week. Dit alles zo de Heere wil en wij zullen leven. Gemeente, zingen wij uit Psalm 78, het tweede en het derde vers. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft. We kennen deze woorden wel, gemeente. Het is Mozes die aan het einde van de tocht door de woestijn het volk Israël in de ogen ziet en samen met hen terugziet op die lange reis tussen Egypte en Kanaan. En dan staan we stil. Dan staan we stil voor het aangezicht des Heren. En dan zien we daar achter ons die hele weg liggen. En aan deze weg zullen we denken, gedenken, terugdenken aan alles wat er onderweg gebeurd is. Vanaf de dag dat de Heere ons uit Egypte heeft geleid, uit het diensthuis. Wij hebben deze afgelopen zomer de tocht door de woestijn ook mee beleefd. Wij hebben met het volk Israël samen daarin God de Heere mogen leren kennen. En we hebben daarbij ons eigen hart dieper leren kennen. Zozeer dat wij misschien opgelucht ademhalen als we horen dat we nu deze tocht voorlopig onderbreken. In dit uur vanmorgen, gemeente, worden wij opgeroepen als gemeente, maar juist ook ieder persoonlijk, worden we opgeroepen om te gedenken. En gedenken dat we in de schrift niet alleen maar terugzeggen, niet alleen maar zeggen terugdenken aan het verleden, zoals we bladeren in een fotoalbum en zeggen zo is het geweest. Maar gedenken in de schrift, dat wil zeggen dat die grote daden Gods vanuit het verleden vandaag in ons hart gegrift zijn, ja zozeer, dat dat verleden ons juist ook de toekomst ontsluit, zodat we daardoor verder kunnen. Zodat we werkelijk verder kunnen. Want wij gedenken, zegt onze tekst, de weg waarop de Heer ons geleid heeft. En zie, daar letten we eerst op. Het is een weg door de woestijn vanuit Egypte naar Kanaan. We zijn op een weg gebracht, een weg die naar een doel heen leidt. En juist die weg die de Heere gaat met zijn volk en die wordt aangegeven door de wolk en vuurkolom, die kost ons nu zoveel moeite om onze God te leren volgen op de weg die Hij met ons gaat. Om te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Want voor onszelf kiezen we veel liever een vast punt. Een vaste plaats. Dat is ook een van de redenen waarom Israël in de woestijn telkens weer om Egypte roept. Want Egypte was wel het diensthuis en Gods volk verkeerde daar wel in slavernij. Maar in Egypte was geen weg. Geen weg van het geloof waarop de mens nooit zeker is waar hij de volgende dag komt. Altijd onderweg. Altijd voortgedreven door de belofte Gods. Altijd wandelen door geloof en niet door aanschouwen. In Egypte was er ondanks de slavernij, tenminste die menselijke zekerheid waar we allemaal zo'n behoefte aan hebben van onszelf, die menselijke zekerheid in Egypte dat je tenminste wist waar je aan toe was. Er was een vertrouwde omgeving, er waren ondanks de slavernij bepaalde zekerheden, er was geen weg, maar er was wel een vaste woonplaats. En wanneer nu het woord van de levende God en de kracht van de Heilige Geest ons uit Egypte heeft geleid, zo ook in het persoonlijk geloof, ons uit Egypte heeft geleid en op de weg heeft gebracht, we zeggen dan ook dat iemand op de weg wordt gebracht, dan begint dat wandelen door geloof. En dan is het altijd onderweg. Nooit rust. af en toe een oase, even mogen neerzitten en dan weer verder. Altijd verder, hier is het land der rusten niet. En wat is er onderweg te zien? Wat is er zichtbaar? Dat is de wolk overdag, de vuurkolom 's nachts. Het is het manna uit de hemel. Het is het water uit de rots. Het zijn de tekenen van Kanaan, maar het is niet het land der belofte zelf. En daarom dit wandelen door geloof maakt ons dikwijls zo moe, dat we in ons hart verlangen, Egypte, waren we daar maar gebleven. Dit wandelen wordt ons dikwijls te veel, zodat we het uitspreken, Egypte, waren we maar terug. En zo ervaren velen onder ons deze zomer het. Waren we maar terug bij het oude, het vertrouwde, en goed, laat het dan een diensthuis zijn, maar toch vertrouwd. Gemeente, nu is daar het woord van de levende God tussen gekomen, en daar kunnen wij zelf niets aan veranderen, ook niets aan doen. Wij kunnen niet meer terug. Als de Rode Zee achter ons ligt, kunnen we nooit meer terug. Dat betekent al heel letterlijk, het teken van die doortocht door de Rode Zee, het teken van de doop, kunnen wij bijvoorbeeld nooit meer van ons voorhoofd afwissen. Nooit meer. Daar zullen we ons leven lang mee bezig zijn, of in geloof of in ongeloof. Maar we kunnen nooit meer terug. Die doop kan nooit meer ongedaan afgewist worden. En zo zijn we ook als gemeente door de prediking, door het woord Gods in die woestijn gevoerd. En hebben we het woestijnleven leren kennen. We zijn op een weg gebracht. En nu hebben wij, als het goed is, onszelf daarbij erkend. In die vrouw uit Openbaring 12. Die vrouw die vlucht voor de grote rode draak, dat is de duivel. En dan vlucht zij in de woestijn. En in die woestijn wordt zij door God gevoed. En nu hebben wij mogen zien hoe dat leven in die woestijn dan eruit ziet. Die weg is ons aangewezen onder onze voeten. Zo mochten we in die woestijn de dood des Heren verkondigen totdat hij komt. Want dat is de weg. Deze weg is het pad, namelijk naar de komende Christus, in wie alle beloften Gods aangaande Kanaan ja en amen zijn. En op deze weg komt Christus zelf ons tegemoet, zoals nog vorige zondag, in de tekenen van brood en wijn, zodat die indrukken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in onze ziel blijven gegrift en we zo de schatten van Egypte leren vergeten. De weg in de woestijn. 40 jaren daarop geleid. En waarom? Nu gaan we daarop terugzien. Opdat, zo zegt dan onze tekst, opdat hij, de Heere uw God, u verootmoedigde. Dat is het eerste. Dus de Heere leidt zijn volk in de woestijn om hen allereerst de ootmoed te leren, lezen we. Ootmoed, dat wil zeggen vernederd worden, een lage plaats innemen. Het volk van God stond te hoog bij zichzelf. En in de woestijn heeft de Heere hen hun hoogmoed willen afleren. Na die 40 woestijnjaren is er namelijk niet veel van het volk overgebleven om hun hoogmoed op te bouwen. Dat is duidelijk geworden. Tot alle mogelijke zonde en verderf is Israël in staat gebleken. En als iemand zegt, er wordt niet genoeg gewaarschuwd en de zonde aangewezen, dan zou ik tegen u zeggen, ga dan al die punten van de woestijn stuk voor stuk nog eens langs. Zoek de kerkbode dan eens op van deze zomer en ga al die schriftlezingen nog eens door, of het dan niet duidelijk wordt. Hoe de Heere één voor één ons aan onze zonden heeft ontdekt. Hoe onze hoogmoed werd afgebroken. Gedenk maar aan Mara, het murmureren. Gedenk het gouden kalf en het dansen daaromheen. Gedenk aan de verspieders en het ongeloof van het volk. Gedenk aan het wateren de rotsteen, het gemurmureer van het volk. Gedenk aan het oproer van Korach en de zijnen. Wanneer Israël Kanaan binnengaat, wat heeft dat volk dan overgehouden om in te roemen? Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? De weg door de woestijn. Gemeente, daar gebeurt het, ook aan ons. Daar wordt de betekenis van de Rode Zee, van die doop, van die doortocht, die wordt van dag tot dag daar in het leven geleerd. Namelijk wat het is om door de dood tot het leven te komen. Die afsterving en dat ook dagelijks van die oude mens. Tegelijk verbonden met de opstanding en dat ook weer dagelijks van die nieuwe mens. Dat is een pijnlijk proces. Dat kost ons ons leven. Het afsterven van de hoogmoed. En de opstanding van de waarachtige ootmoed. Dat is het woestijnleven. En dat is ook precies de strijd van de Sionskerk. Hoogmoed als een van onze meest voorkomende zonden. Velen hebben het onder de prediking deze zomer leren verstaan en het ook uitgesproken. Op deze wijze blijft er niet veel van Gods volk over. En zo is de strijd in ons leven gekomen. Wij hadden onszelf te veel verhoogd als gemeente, ook ambtelijk, ook persoonlijk. Wij hebben uit de weg door de woestijn met Israël mogen en zelfs moeten leren wat de apostel zegt: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. En zo hebben wij gebogen gelegen onder deze krachtige, neerdrukkende, maar tegelijk zo liefdevolle hand Gods, deze doorboorde hand immers. En zijn we ontdekt aan ons ongeloof na ontvangen genade. Eén voor één werden onze zonden ons voor ogen gesteld, en wat bleef er nu van ons over dan dit ene dat wij in die woestijn God, God zouden laten. Opdat hij u verootmoedigde, is het eerste. En dan het tweede, om u te verzoeken. Om te weten wat in uw hart was. Of gij zijn geboden zoudt houden, of niet. Het tweede, om u te verzoeken. In de woestijn verzoekt de Heere zijn volk. Dat wil zeggen, hij beproeft dat volk. Zodat hij weet wat in hun hart is. Dat dus het inwendige van ons hart aan het licht komt. Voor God, voor onze naasten, voor onszelf. Zoals op die dag dat we uitspraken dat we eigenlijk niet eens naar Kanaan wilden gaan. Dat heeft Israël ook een keer gezegd. Dan keert God ons binnenste moment naar buiten. En laat hij het zien. Een mens wil niet behouden worden. Want hij wil niet Gods geboden houden. Gemeente, hoe heeft de Heere ons beproefd op de woestijnweg? Wij meenden Gods geboden te houden, zo goed mogelijk. En we meenden het oprecht. Maar toen God ons werkelijk in de woestijn bracht, toen werd ons binnenste openbaar. Dat kon niet meer verborgen blijven. Wij stonden soms met de stenen in de hand om Mozes te stenigen. En we riepen mee met het ongeloof toen de verspieders terugkeerden. We dansten mee rond het gouden kalf. We onttrokken ons aan de prediking. Of we bleven met alle inspanning juist nog op de been. Hoor, de Heere verontmoedigde ons en hij beproefde ons in de woestijn. En dan volgt daarvan in onze tekst één voorbeeld. Dus één voorbeeld uit het woestijnleven, hoe God ons verontmoedigde en hoe hij ons verzocht. Dat staat in vers 3. En hij verontmoedigde u en liet u hongeren. Ene kant, hij liet u hongeren. De andere kant, hij spijsde u met het manna dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Het brood van de hemel in de woestijn. Ieder kind weet het manna. We hebben het ervaren bij woord en sacrament. Nu gaan we terugzien. Gemeente, hoe heeft God ons hierin nu de ootmoed willen leren? In het hongeren, maar ook in het gespijzigd worden in de woestijn. Allereerst hierin. Dat wij daarin God zelf mogen leren kennen in de woestijn. Daar komt het tot de echte, levende kennis van onze God. Want, hebt u dat ontdekt? In de woestijn is Christus bij ons. Daar gaat Hij ons voor. In de oase van Elim, in de wolk en het vuur, in het manna, in het water uit de rots, in het bloed van het verbond. Overal is Christus met ons in de woestijn. En dat is het eigenlijke geheim van het woestijnleven. We leren onderweg Christus kennen, zoals hij van de Vader gegeven is. En dat geheim, dat alleen doet ons nu de woestijn doorkomen. Want als wij verootmoedigd en als wij verzocht worden, komen wij er zelf dan ooit doorheen? Dan zeggen we, er is geen doorkomen aan. Straks ingaan vanwege ons geloof, zie, dan is op al die plaatsen waar het hart ontdekt werd, Christus in de woestijn, zie de overste leidsman en voleinder van het geloof. Verootmoedigd in het mannawonder. Nu gaan we gemeentes ontdekken wat dat wil zeggen. Dat God ons verootmoedigde en beproefde, ook in dat mannawonder. Als we dat mogen zien vanuit Christus zelf. En dan hebben wij straks gelezen uit Matthäus 4. En dan leggen wij dat naast heel die woestijntocht. En dan letten wij nauwkeurig op de overeenkomst. Want oh, dat is zo'n ontzagwekkend rijk verband van die schriften. Dan lees ik, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Ziet u hem gaan? Dat is onze woestijn. Daar waar wij vastlopen, daar waar ons hart openbaar komt, waar we niet willen meewandelen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. Zie, zo gaat Israël, zo gaan wij nu de woestijn binnen, in Christus. Christus gaat de woestijn in als hij net gedoopt is. Ook dat is zo opmerkelijk. Het volk Israël gaat ook de woestijn in na de doop, als ze gedoopt zijn in de Rode Zee. Christus wordt door de geest in de woestijn geleid. Zo gaat ook Israël door de wolk en vuurkolom, door de geest geleid. En dan om verzocht te worden van de duivel. Zoals Israël beproefd is in de woestijn. En daar is Christus 40 dagen en 40 nachten, zoals Israël 40 jaren. En daar hongerde hem ten laatste, zoals Israël honger had in de woestijn, maar dan riep om de vleespotten van Egypte. En dan valt de scheiding. O, dat we elkaar dat mogen prediken, verkondigen, voorhouden, dan valt de scheiding tussen Christus en ieder van ons. Hij in onze plaats, in de woestijn, 40 dagen en waarachtig mens en werkelijk honger. En de verzoeking, deze stenen, maak er brood van. En hij kon het als Gods eigen zoon. Hij kon het van stenen brood maken, zoals hij water in wijn kon veranderen. Maar hij antwoordde, er is geschreven. En het is geschreven in onze tekst in Deuteronomium 8. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. De mens zal bij brood alleen niet leven. Hoor goed, de mens dus. En zo staat Jezus daar in de woestijn. Ziet u hem zo vooral staan, als mens, als waarachtig mens tegenover zijn vader. Dat allereerst. En dan tegenover de duivel. En dan ook tegenover ons. Als mens ons in alles gelijk geworden. Als mens met een ondraaglijke honger. En dan klinkt het, indien gij Gods zoon zijt. Daarvan wil hij nu niet gebruik maken. In zijn macht als zoon van God had hij deze stenen in een ogenblik in broden kunnen veranderen. Maar nu als gedoopt mens wilde hij de weg van ons mensen in de woestijn, in de verzoeking, ten einde toe gaan. Er staat geschreven, het woord van zijn vader. Niet wat Christus zou kunnen doen op dit moment, maar wat de vader wil. Verzocht als wij in alle dingen, als wij maar zonder zonde gebleven. Zie goed gemeend. Hier gebeurt het, het eigenlijke geheim van het woestijnleven. Zonder zonde er doorheen komen. Het wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Er staat geschreven, mijn vader heeft gezegd. En dan mogen we vergelijken gaan met onszelf. Ja, dat mag. Dan mogen wij gaan vergelijken met de eerste Adam. En dan is goed ontdekken wat hier in de woestijn gebeurt. Het verschil tussen de eerste en de tweede Adam. Adam, geschapen in Gods beeld en naar Gods gelijkenis, in een paradijs, die omstandigheden. Christus, gekomen in de natuur van Adam die gezondigd had, buiten het paradijs, in een woestijn, die omstandigheden. Adam mocht alles eten, behalve de vrucht van één boom. Hij hoefde geen honger te lijden. Christus had honger en hem ontbrak alles. Adam was omringd door de vrede van de dieren in het paradijs. Christus, staat er, was dag en nacht omgeven in de woestijn van wilde dieren. Adam had het woord van God dat rechtstreeks tot hem gesproken was in de wind des daags. Christus kon en wilde hier alleen steunen op het geschreven woord van zijn vader. Gemeente, Adam had alles en hij viel. Christus had alles tegen en hij bleef staande. Alleen staande op het geschreven woord van God, het woord uit Deuteronomium 8, van Israël in de woestijn geleid, door de geest, honger, waarin God het volk verontmoedigde en verzocht. God liet Israël hongeren, en hij de Heere, dus niet de duivel. Maar God spijzigde hen in de woestijn met manna, dat brood uit de hemel, een nieuw wonder dat de vaderen niet gekend hadden. Opdat hij u bekend maakt dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Dat is nu hier die mens, Christus, de zoon des mensen, in onze plaats, in onze woestijn. De mens kan van brood alleen niet leven. Want, zeggen we dan, o duivel, al had ik brood op uw aanwijzing van stenen gemaakt, dan zou ik daar nog niet van kunnen leven. En daar gaat het hier om, leven. Wat is leven? Dat is als een kind hangen aan de lippen van de vader. Leven, dat is bestaan mogen van hetgeen uit de mond van de levende God uitgaat. Van het woord en de wil en het welbehagen van de vader. Ook al is het in de schepping Gods eigen inzetting om de mens door middel van brood in het leven te houden. Hij kan het ook op een andere wijze. En dat leert hij zijn volk in de woestijn, in dat manna, brood van de hemel, zodat die mens leert leven, dat is alles wat uit des Heeren mond uitgaat, dat is brood van de hemel. Zonder brood van de aarde toch te eten. Zie goed toe, heel goed, wij kunnen dit niet. Zie nu Christus in de woestijn, die ook moet in hem, als kind van de Vader. Zie hem daar staan, als waarachtig mens, verzocht als wij, zonder zonde gebleven. Geen brood, en toch te eten. Zijn spijze, vraagt u, wat is zijn spijze dan? Mijn spijze, zegt dit kind in de woestijn, en dan gaat de binnenste knop open, om zo te zeggen, het binnenste geheim. Mijn spijze in de woestijn, dat is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. We horen de woorden uit onze tekst klinken, of gij zijn geboden zoudt houden of niet, dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft. En wat blijkt nu? Het brood van de duivel ontvangen, uit stenen gemaakt, dan blijkt dat het toch is stenen voor brood. En wat blijkt nu in het hangen aan de lippen van de Vader? Het leven van het woord uit de mond van de Vader. Dat is het leven dat uit het hart van de eeuwige God voortkomt. En dat alleen is in de diepste zin leven te noemen. Zo, gemeente, hebben wij in de woestijn, en dit is dus één voorbeeld, Christus mogen leren kennen. En nogmaals, alleen zo kunnen wij er doorheen komen. Anders is er geen doorkomen aan. Dit is pas leven. Bij alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Er staat geschreven. O, dat is dat uitgesproken woord van de Vader. Dat hij in de eeuwigheid het woord uitspreekt en het bij zich houdt. En het woord was bij God. En het woord was God. En in dit woord is het leven. Zo gaan wij in Christus en met Christus de woestijn door, naar het vaderhart Gods op weg. En zo leven wij. En zo is er buiten Christus in de woestijn beslist geen leven. Zo verootmoedigt ons zijn Vader. Zo verzocht hij zelf ons. En zo hoeven wij voor de verzoeking van de duivel in de woestijn ook niet werkelijk bang te zijn. Met een eenvoudig, er staat geschreven, moet die duivel wijken van ons. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Zo komen wij de woestijn door. U vraagt dan, hoe komen wij er dan toch doorheen, ook in het dagelijks leven? Onderweg leven wij uit de hand van de Vader, die met alle goed ons verzorgt. Hoor maar in vers 4. De dagelijkse zorg van de Vader. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Daar maakt God waar wat in de doop beloofd is, dat hij met alle goed ons wilde verzorgen. De kleding niet verouderd. De rabbijnen zeiden, de goddelijke wolken der heerlijkheid veegden het vuil van hun kleding en maakte de kleding schoon, zodat ze er bleven uitzien als nieuw. De kleding niet verouderd. maar ook alle kwaad voor ons weren of ten onze beste keren. De voeten niet gezwollen deze 40 jaren. Let u daar eens op die kleine dingen. Geen blaren, geen opgezwollen voeten waardoor het lopen onmogelijk werd. Nee, gemeente, wanneer de Heere roept om te wandelen door geloof, om te gaan door de woestijn, dan zorgt hij zelf ook voor onze voeten om die tocht te kunnen maken. Hebt u dat ervaren in uw leven, dat het zo is dat God zelf u van het nodige voorziet van stap tot stap? Dan houdt hij ook zelf de mogelijkheid tot het wandelen in stand. En dat ook behoort tot het geheim van het woestijnleven. Dat nabije leven als een kind bij de Vader. Dan ontvangen wij een goed doorkomen door dit leven. Kleding om ons te bedekken, voeten om te gaan, daarbij brood uit de hemel, water uit de rots. Zou dan Israël niet zingen in de woestijn? Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Dan is er niets meer waar ik in kan rusten. Wat zou ons werkelijk ontbreken onderweg? En toch, op een dag weer, die opstand, de ontevredenheid, het brute ongeloof, het terug willen naar Egypte, de dood verkiezen boven het leven. Hoor hoe dan de Vader spreekt tot zijn kinderen in het 5e vers. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. O, dat waren ook vele dagen dat dit voorkwam, de kastijding in de woestijn. Velen van u zullen het herkennen in hun leven. In de kastijding in de woestijn openbaart God zijn liefde. Ontbreekt elke kastijding, dan kunnen we gaan vrezen. Heeft God ons soms losgelaten? Heeft hij soms ons aan ons lot overgelaten? Als we geen kastijding ontvangen, krijgen we nu, waar we zelf om vroegen, zo'n rustig leven op de plaats rust. Want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Kastijden, dat is de goddelijke opvoeding. Zo voedt de Vader zijn kinderen op. En dat is bevinding, levende ervaring. God voedt zijn kinderen op als ze niet horen willen. Ik ben de Heere uw God. Als ze niet horen willen, dan moeten ze af en toe ook voelen. Want hij kan niet van ze loskomen. Hij kan ze niet naar hun eigen inzicht laten opgroeien. Dat kan hij als vader niet. O, dat we dat verstaan mogen. Dat God de Vader dat niet kan, ons laten opgroeien naar ons eigen inzicht. Die liefde daarin. Er zal werkelijk niets van ons terechtkomen. En daarom de slagen der liefde. Dan zegt de Hebreeënbrief, en indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Zonen, want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Onze aardse vaders hebben ons gekastijd uit liefde. Zij sloegen ons naar zich toe en wij ontzagen hen. Zullen we dan niet veel meer de Vader der geesten onderworpen zijn en leven? In de woestijn slaat de Heere ons naar zich toe. De slagen komen dikwijls hard aan. Wij moesten wel voelen, omdat we niet wilden horen, luisteren eenvoudig naar de stem van onze Vader in de hemel. Ik ben toch de Heere uw God, die u uit Egypteland hebt geleid. En houd de geboden des Heeren uw Gods. Vers 6. om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. En daar vinden we nu tenslotte het diepe geheim van het woestijnleven in het geloof. Dat we onderweg mogen komen tot de vreze des Heren. De vreze des Heren, gemeente, dat is het diepste van het woestijnleven in de bevinding op aarde, in het geloof. Namelijk, dat we zo verootmoedigd en zo beproefd worden en zo gekastijd worden, alles vanuit Gods liefde, dat wij de Heren gaan vrezen en niets of niemand anders. En laat dat nu eens in ons hart zijn. De Heere vrezen. Vrezen, dan zegt de kinder, zit in iets van angst of bang zijn. Vrezen, dat wil zeggen als een kind opziet naar zijn vader in ontzag. Er is een afstand tussen de heilige God en ons zondaren. Maar het is tegelijk een afstand die als het ware door de liefde wordt overbrugd, waarin die beiden naar elkaar worden toegetrokken, zoals een kind zijn vader lief heeft, omdat de vader het kind lief heeft. En als we nu zo de Heere vrezen, dan vrezen we niets of niemand anders. Dan vrezen wij bijvoorbeeld de duivel niet, maar we vrezen vooral ook de mensen niet. En we vrezen onszelf niet. Wij zijn niet ten diepste meer bang voor iets anders dan de levende God. Maar dan krijgt dat bang zijn die diepe betekenis van de vreze des Heren, vol ontzag en beving naar hem te mogen opzien en tegelijk als een kind aan huis te mogen zijn in het vaderhuis. Het is de afstand en de nabijheid. Het is me goed nabij God te zijn. Dat is het eigenlijke woestijnleven. Zoals het in Christus openspringt. Waarom in Christus? Daar hebt u het. Die afstand en die nabijheid. Christus is waarachtig God. Zodat we zijn dood aan zijn voeten vallen als we hem zien. Hij is tegelijk waarachtig mens. En hij legt zijn armen om de kinderen om ze te zegenen. Ons in alles gelijk geworden. Zo leert Israël het, de Heere te vrezen. Op de oever van de Rode Zee. Aan de voet van de Sinaï. En daarin wordt het volk Gods geoefend. Het meest van al in de wegen van God te wandelen. Zijn geboden te houden. Hem te vrezen. Hem alleen. Gemeente, daarin zijn we allen deze zomer beproefd. En daarin onderwezen. In het geheim van de vreze des Heren. En daarin gaan we nu verstaan de heiligheid en de liefde Gods. Dat zal de doorwerking zijn in de gemeente, als het goed is. Dat we zijn ontzet en vol beving. Wanneer we horen van allen die in de woestijn zijn ter nedergeslagen, van Korach, Datan en Abiram, en de 14.700 de volgende dag. Als we horen van die in onze ogen zo kleine zonde van Mozes, en dat die daarom niet mag ingaan vanwege het ongeloof. Dan overvalt ons de beving en ontzetting vanwege de heiligheid des Heren. Dan gaan we verstaan wat het wil zeggen, dat het oordeel begint bij het huis Gods. Dat God God is en geen mens. Dat hij zijn eigen volk van zijn handen schudt in alle heiligheid. Hij is God en geen mens en hij geeft zijn eer niet aan een ander. Dat wij niet straffeloos de door hem gestelde grenzen kunnen overschrijden. Maar tegelijkertijd, en als een onuitsprekelijk geheim, en daarom roept eigenlijk de eeuwigheid om in eeuwige aanbidding en lofprijzing dat uit te zingen, tegelijk is er in die beving, die vreugde, zoals de tweede psalm zegt, verheugt u met beving, dat naar de Heere heen getrokken worden met duizend koorden van liefde. In de vreze des Heren leren wij de middelaar kennen, zonder wie wij de levende God niet kunnen ontmoeten, in wie de wending van de toorn naar de liefde plaatsvindt, die het aangezicht van de Vader kan zacht maken die open hemel en het hart van de Vader, een ogenblik in zijn toorn, een leven in zijn goedgunstigheid. Gemeente, sta stil. Zie nu eens terug in uw eigen leven en over deze zomer. Gij zult gedenken aan al de weg die de Heere uw God u in de woestijn geleid heeft. Gemeente, er is voor ons alle reden om te gedenken. De Heer heeft ons de afgelopen maanden geleid door de woestijn. En daarbij is in ons midden in het klein openbaar geworden alles wat onder Israël in het groot voorviel. Er is het loflied in ons midden geweest, maar ook de murmurering. Er is onder ons dat terug willen naar Egypte geweest, maar is ook geweest het neerzitten bij de oase. Zoals nog vorige zondag, rond de tafel des Heren, aangericht in de woestijn, hoe daar een ruimte en een vrede geschapen werd door de gastheer. Een vrede die alle verstand te boven ging. Gemeente, zijn we niet allen gewaarschuwd. En dat op de meest ernstige wijze. Hoe het oordeel juist begint bij het huis Gods. Wat is er van Gods volk in zichzelf overgebleven na de woestijntocht? Zie. En zo kunnen we nu juist verder. Zo alleen. Gedenk de weg. En nu gaat die weg verder. Er is een weg. En we kunnen niet meer terug. Daarop zijn we gebracht. Wandelen door geloof en niet door een schouw. De wolk overdag, het vuur 's nachts. Christus gaat ons voor in de woestijn. Hier mogen we hem leren kennen. De kleding niet verouderd en de voeten niet gezwollen. Christus is met ons in de woestijn. En zo leren we hem kennen en liefhebben. Van week tot week, van dag tot dag. Door de verontmoediging en door de verzoeking heen. Door de kastijding Gods heen. Hem, deze Christus, kennen. En in hem de Vader, geleid en verlicht door de Heilige Geest. In deze laatste, in dit laatste der dagen in de woestijn. Het is geestelijk onze woonplaats. En de vrouw wordt gevoed, de ganse eindtijd door, bij woord en sacrament. Gekastijd uit liefde. Gemeente, om deze God nu te vrezen. Oud en jong, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu ook niets of niemand anders. Lof zij de drie enige God. Amen. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 105, vers 23 en 24. Gemeente, wij mogen nu samen ons opnieuw buigen voor Gods aangezicht om te danken en te bidden. We denken ook aan de voorbeden voor onze zieken. Het weer naar huis komen vanuit het ziekenhuis. We komende week zal naar Casa Bonita en Apeldoorn verhuizen. We willen zo ook met elkaar de nood en de blijdschap voor Gods aangezicht brengen. Groot en heilig God, we staan voor uw heilig aangezicht als mensen die zouden beven en vrezen in heilig ontzag voor uw majesteit. En tegelijk, Heer, is ons hart ook vol van vreugde, van diepe blijdschap, dat we niet kunnen verklaren en niet kunnen bevatten, dat u zo ons door de woestijn leidt, in die afstand tussen u en ons, en in die nabijheid. O, wij bidden u, laat zo uw Zoon in de woestijn met ons zijn en blijven, want zonder hem komen wij er nooit doorheen. Dat belijden wij u. Zonder de wolk- en vuurkolom komen wij er niet doorheen. Dat u zo uw volk laat zien wie ze in zichzelf zijn, daarvoor danken wij u, al doet het onnoemelijk pijn. Dat u zo ons vernedert onder uw krachtige hand, daarvoor willen we u danken. Wil ons verhogen op uw tijd. Laat zo het geloof levend zijn in de gemeente en de hoop en de liefde. Wij bidden u om de doorwerking van uw evangelie in onze harten, in ons leven, in onze gezinnen, in ons werk, maar ook in de diepgelegen plaatsen. Wij bidden u voor onze zieken in het ziekenhuis, of die daarheen zullen gaan. We danken u als we thuis mochten komen. Wij brengen dit alles voor u, om u erin te erkennen als die God die werkt in ons midden, die middelen wil zegenen, die wil uitredden in de nood, om uzelf. Wij bidden u voor het bruidspaar dat zich voorbereidt op hun trouwdag, om ook daar uw zegen als het grote geschenk van die dag te mogen ontvangen. Wil met hen en allen die hen lief zijn in de komende weken en voorgaan, opdat zij de afglans mogen dragen van dat eeuwig huwelijk van Christus en zijn bruidsgemeente. Opdat er een getuigenis van doorklinkt in deze wereld. Wij bidden u, Heere, vanmorgen, met name voor onze gezinnen in de woestijn. Wij dragen aan u op onze jonge mensen en onze kinderen. Als we jong zijn in deze wereld worden geplaatst in militaire dienst, op eenzame posten, moeilijke posten, bidden we u om de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Wij bidden u samen als gemeente voor al onze kinderen, straks op de zonderschool, morgen op school. Wij vragen van u of in het licht van dit woestijnleven er met name in het christelijk onderwijs een sterke kracht mag zijn van uw Heilige Geest, dat onze kinderen mogen weten hoe zij het leven doorkomen. Namelijk dat ze van brood alleen niet kunnen leven, en dat juist in deze welvaartsmaatschappij, o God, wil allen die daarbij betrokken zijn, die voor de klas staan, die leiding geven, willen vervullen van deze geest van Christus, opdat ze het waarachtig hemelse brood zelf hebben geproefd, en het zo ook aan kinderen mogen uitleggen wat het echte, eeuwige leven is. Zo bidden we u voor uw ganse kerk en gemeente, in vervolging en verdrukking, sterk onze broeders en zusters die ook vandaag in grote nood verkeren, in gevangenissen opgesloten, de gemeente uiteengescheurd. Wij denken aan hen in onze gebeden. Wees met hen altijd en schenk hen uw open hemel. Zegen hen die hen vervolgen. Wij bidden u voor deze wereld, met uw volk Israël, als het teken van uzelf waarin de wereld ziet, ook nu, in de komende vredesbesprekingen. Wij vragen of uw Heilige Geest erin mag zijn, zodat het bloed der verzoening gaat spreken, van de gezonde Messias, de redder der wereld, waardoor de muren worden afgebroken en de vrede gegeven is met de levende God. O Heere, doe ons in ontzag daarheen zien, om zo de voetstappen van de komende Christus op te merken, zodat we niet slapen. Gedenk ons land en volk, onze koningin met heel haar huis, en allen die ons regeren. Geef de geest van uw liefde en genade, de geest van uw rechtvaardigheid en heiligheid, ook aan ons volk, zodat we naar u vragen in de beslissingen over ons leven. Laat heel de wereld u mogen vrezen. Wil gij zo deze wereld vasthouden in uw hand, opdat het evangelie gaat tot de einde der aarde en de hele schepping gereed ligt voor de grote dag die aanstaande is. O grote Christus, waarop gij komen zult. Laat zo ons hart nu uitzien en onze voet gaan door de woestijn. Wij danken u. Wij danken u van ganser harte dat u zo ons hebt willen voeden en in leven houden. Wij danken u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt de lof toe, nu en eeuwig. Amen. Uit Psalm 68 willen wij het zesde vers met elkaar zingen. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Vers 6 uit Psalm 68.
Thank you.
Gaat gemeente heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen daarbij, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.